Ik wil u vanmorgen voorlezen uit het onderwijs van de kerk, uit zondag 20 van de Heidelbergse catechismus. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en mij eeuwiglijk bij mij blijven. Tot zover het onderricht van de kerk. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van ons hart u welgevallig zijn, o Heere, onze rots en onze verlosser. Vanmorgen denken we samen na, eigenlijk over de hoofdvraag, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Als we zondag 20, zoals we die net beleden hebben, ook met ons hart beleden hebben, dan hebben we eigenlijk in ons hart gezegd, ja, de Heilige Geest is ook mij gegeven. En ik vraag me af, ik zal het u niet persoonlijk vragen zo vanaf de preekstoel, maar of dat met u nou ook zo is vanmorgen. Dat terwijl u dat meelas, dat u dacht, ja, dat is waar, dat ervaar ik ook zo in mijn leven. De Heilige Geest is ook mij gegeven en ik bevind dat werk van de Geest in mijn leven. Dus dat maak ik mee. En als die vraag daar in Handelingen aan mij gesteld zou worden, heb ik de Heilige Geest ontvangen, dan zou ik zeggen, ja natuurlijk. Ik ben geïnformeerd, ik beleid zondag 20 van de Heidelbergse catechismus, die is ook mij gegeven. En dat heeft effect in mijn leven. Dat werkt zoals het hoort. Toch hebben sommigen van ons daar moeite mee. Er zijn allerlei kerkhistorische verklaringen voor, met name vanaf de tweede helft van de 19e eeuw, dat wij in onszelf toch eigenlijk een stukje extra bevestiging willen hebben dat we het werk van de Heilige Geest niet bouwen zoals de leer van de kerk op onze doop en hoe zondag 20 dat uitwerkt, de werkzaamheid van onze van de Geest in ons leven en dan gebruikt hij woord en sacrament om aan ons te boetseren en te knutselen. Maar hij is aan het werk. En als we dat woord van God vertrouwen, dan werkt het ook echt. En dan zijn we op de weg naar de hemel. En de kinderen horen er ook volledig bij. Jullie worden ook geroepen om de Heer Jezus te dienen. Het is niet alleen voor grote mensen. Maar toch hebben we af en toe die aanvechting, die ik met name in mijn tienertijd ook gehad heb van, ja, is het dan voor mij? En zo, ja, wat kan ik dan in mijn leven zien? Waar moet ik dan naar gaan kijken? En dat je dan toch de neiging hebt om iets speciaals, een aparte ervaring te zoeken, waarop je dan vervolgens je geloof gaat bouwen. Dat is gevaarlijk. Vest op prinsen geen betrouwen. Ook niet op je eigen ervaringen. Dan bouw je op zand. Nee, vanuit de Reformatie, vanuit de vroege kerk, vanuit Paulus in de Bijbel weten we dat we door het geloof gerechtvaardigd worden, niet door onze werken. Dus als je voor geloofszekerheid gaat kijken naar wat jij beleeft in jouw leven en daarop gaat bouwen of het wat wordt of niet, dan zink je weg in het moeras. Vreemd genoeg gebeurt dat ten aanzien van dit onderwerp in het buitenland niet zo vaak wat uitverkiezing betreft, maar wel waar het werk van de Heilige Geest aangaat. En dan vooral zijn het radicale Pinkstergemeenten die dan overeenkomst vertonen met onze geïnformeerde gezindten. En dan zeggen die mensen, ja, je moet toch echt wat ervaren. Je moet een speciale belevenis hebben met de Heilige Geest, waardoor je in vreemde talen kunt spreken. En als je niet in vreemde talen spreekt, nou ja, dan is de Geest er niet. En dan ben je niet echt christen, ook al denk je het wel, dus je moet een speciale belevenis hebben. En daarop bouw je je geloof. Dat is gevaarlijk. Dat is ook helemaal niet waar het in ons tekstgedeelte uit Handelingen 19 over gaat. Dat zijn geen mensen die zo als wij weten van de Heer Jezus, van de Heilige Geest, van wat er allemaal gebeurd is op de Pinksterdag en daarna. En ook daarvoor met de kruisiging van de Heer Jezus. De mensen waar we het over hebben in Handelingen 19. Die waren helemaal niet de doop gedoopt met de doop waarmee u gedoopt bent. En die wisten zelfs niet van het verzoenend sterven van de Heer Jezus af. Dat is een heel ander verhaal. Dat kan je niet zomaar gaan toepassen op mensen die gedoopt zijn en wel al die dingen weten. Vanuit de Bijbel, want ze hebben Gods woord. Nee, deze mensen in Handelingen 19, die zijn heel onkundig waar het hart van het werk van de Heer Jezus betreft. En daarom worden ze, afhankelijk van welke uitleggers u leest, dan ook gedoopt met de doop van de Heer Jezus, in de naam van de Heer Jezus door Paulus. Sommige uitleggers zeggen nee, dat verwijst een stukje terug naar de doop van Johannes de Doper. Dat was ook een echte doop. En als je die christelijk opvat, is het ook goed. Dat is voor de zaak zelf vanmorgen niet echt belangrijk. Het gaat erom dat die doop ons laat zien dat je juist niet op je eigen ervaring moet bouwen, maar op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Want bij de doop van Johannes, dan kan je nog denken, nou, ik moet mij bekeren. Nou, dat is ook zo. En omdat ik mij bekeer als teken daarvan, nou, dat is doop met water, zonde afwassing, en nou kies ik een andere koers voor mijn leven, ga ik dat doen. Maar dat alleen kan je overlaten aan werkheiligheid en al die andere dingen zoals het niet moet. Nee, gedoopt zijn in de naam van de Heer Jezus betekent juist dat wij ons heil buiten onszelf in Christus zoeken en van daaruit gaan leven. Uit genade en dan door de Geest geholpen met de bevelen van de Heer. Dat is waar het vanmorgen in de preek om gaat. Het werk van de Heilige Geest, dat gaat om de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En dan vervolgens om ons te helpen om volgens de bevelen van die Koning te leven. En in dat opzicht is er geen verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe. Dat gaan we vanmorgen ontdekken. Want natuurlijk, de kinderen van de lagere school die weten dat ook. Die vraag van, was de Heilige Geest in het Oude Testament er ook al? Als ik jullie die vanmorgen zou stellen, dan weet je eigenlijk het antwoord wel. Denk maar eens aan David. Wat bidt David als hij gezondigd heeft? Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dus de Heilige Geest die was er al, die kon afgenomen worden. David had hem ook. Het grote verschil is met Pinksteren, dat de Geest komt om de kerk toe te rusten. Om het evangelie te verbreiden van Jeruzalem tot Samaria, tot aan de uiterste der aarde. Dat konden ze niet in eigen kracht. Zeker niet dat groepje van grotendeels eenvoudige vissermannen. Maar in de kracht van de Geest en toegerust met het woord van de Heer Jezus. Dat geademd werd door de Geest, mannen gedreven door de Geest, hebben gesproken door de kracht van de Geest en zijn woord kon dat wel. En er was ook speciale toerusting, want als je aan Mede en Elamieten en al die moeilijke namen die u in Handelingen 2 gelezen hebt, een paar weken geleden, als je in de taal van die mensen de grote daden Gods wil verkondigen en je hebt de opleiding niet, dan heb je daar speciale toerusting voor nodig. En zo gebeurde dat met Pinksteren, de allergrootste toerusting van de Geest alle tijden en vervolgens ook de toerusting van de discipelen, dat ze in al Gods waarheid geleid werden, zoals de Heer Jezus beloofde in Johannes, in de opgang naar zijn lijden. Dat gebeurde, we hebben hier de neerslag van het Nieuwe Testament, het woord van de Geest, en zowel Oude als Nieuwe Testament. Uit een eerdere preek van mij weet u ook dat de Geest er bij Genesis 1 ook was. De Vader sprak, het woord werd gevormd, het werd gedragen door de Ruach, door de Geest. En zo kwam de eerste schepping en later ging de herschepping en de wedergeboorte van boven op dezelfde manier. Toen wij het als mensen verprutst hadden de geest, die was er al van Genesis en hij blijft tot Openbaring, tot op de voltooiing van het werk van God. En daarna is God alles en in alle, tot in eeuwigheid, als drieënig, als drievuldig Heere. Dus de geest die was er al. Maar de geest kwam ook in het Oude Testament met het oog op onze gehoorzaamheid aan Gods bevelen. Daarom hebben we dat eerste stuk uit Deuteronomium erbij gelezen. Ik weet niet of de dominee het hier verteld heeft met Pinksteren, maar als u in het Oude Testament gaat kijken naar de feesten, dan verwijst het woordje Pinksteren terug op een Grieks woord dat 50 betekent. Dat betekent ongeveer 50 dagen na Pasen. 7 keer 7 is 49 voor de wiskundigen onder ons. En dan heb je 7 weken na Pasen, heb je Pinksteren. In het Oude Testament was dat ook een belangrijke gelegenheid. Of dat werd het althans in de Joodse geschiedenis. Zo vanaf 200 voor Christus zijn er hele goede aanwijzingen dat men juist aandacht geschonken heeft aan de chronologie van Pinksteren. Dat is een moeilijk woord voor de tijd waarop het plaatsvond. 7 weken na Pasen. Wat zegt Pasen? Nou, uitgeleid uit Egypte. Om de Heere God te kunnen dienen. We zijn nou inmiddels in het eerste punt van de preek verzeild geraakt. Dat verzuimde ik even aan het begin te noemen. We hebben 3 mooie punten. We kijken naar het werk van de geest in het verleden, het Oude Testament. We kijken, daar zijn we gekomen, de geest was er toen al, Genesis, nu de Sinaï. Vervolgens kijken we naar de geest in het tijdperk van het Nieuwe Testament en de kerk, waar we nu ook ons in bevinden. En dan tenslotte gaan we kijken naar wat de Heere belooft, wat de geest nog gaat doen in de toekomst. Dus heel gemakkelijk, verleden, heden, toekomst, 3 punten voor de preek. We zitten midden in het verleden. We reizen samen met het volk Israël weg uit Egypte. Richting het beloofde land. Dus van het koninkrijk van de Egyptenaren, waar Farao zat, die de Israëlieten gebood om allerlei slechte dingen te doen. De jongetjes verdrinken in de rivier en zo. Die moeten niet aan denken. Maar dat is wat de scepter van de goddeloze doet, als die rust op het lot van de rechtvaardige. Gelukkig bleef dat niet zo. En ze werden vrijgemaakt om lekker zelf hun eigen leven te gaan leiden. Nee, om de Heere God te gaan dienen. Daarvoor werden ze uitgeleid uit Egypte. Laat mijn volk gaan, dat ze mij dienen in de woestijn. Zo heeft Mozes dat weergegeven. Dus met een doel. Van de ene meester naar de volgende. We zien dat straks in het heden ook, dus ik zal er niet alles over vertellen. Maar door de wereldgeschiedenis heen heb je 2 koninkrijken. Het koninkrijk van God en van de duivel. Het zaad van de vrouw, het zaad van de slang en de verschillende verbonden en fasen waardoor dat heen gaat in de wereldgeschiedenis. Dus van de ene meester naar de volgende. Daarom, 7 weken na Pinksteren, wat werd hun gegeven? De wet. Zodat ze de nieuwe regels van de nieuwe meester kregen. Door wie werd die wet geïnspireerd? Door wie zelf werd hij gegeven? Door de Heere God zelf. Door de Bijbel, die het product is van het spreken van de geest. Dus de geest en de wet hebben alles bij met elkaar te maken. De geest die wil graag dat we niet voor onszelf leven, want vanuit zelf zijn we geneigd om God en de naaste te haten. We weten dat uit de belijdenis. Nee, de geest wil ons helpen om dat grote gebod, God boven alles en de naaste als onszelf, en dan al die uitwerkingen in de 10 geboden, om dat te gaan gehoorzamen. Zodat aangezien we gekocht zijn door een nieuwe meester, ook voor die nieuwe meester zouden gaan leven. Die nieuwe meester die heeft regels. En hij wil dat we die regels gehoorzamen. De farao en het diensthuis der zonde, dat verliep volgens zijn eigen wetten. Net zoals de drugsmafia en de andere dingen waarover we de afgelopen week weer gelezen hebben. Nee, dat andere koninkrijk heeft ook regels, maar niet die van de ere onder boeven, maar de heilige regels van de Heer, waar we allemaal beter van worden, ook in de omgang met elkaar, als we op die manier leven. De geest, die kwam dus in het Oude Testament, die kwam opdat we de Heere zouden gehoorzamen. Die gaf ook in het Oude Testament zijn woord. Toen meer in het bijzonder aan het volk Israël. Dat was het grote voordeel van de Joden, zegt Paulus en Romeinen. Wat is dat nou? Allereerst dat ze de orakels van God, de Godspraak uit de hemel, de woorden van God, het licht op hun pad, dat ze dat gekregen hebben. Dat is een groot voordeel van de Joden. Maar daarna dan breidt het heil uit naar de kerk. Het Oude en Nieuwe Testament, dat horen bij elkaar. Dat is een kerkvader, Leo de Grote, heel veel eeuwen geleden, hij was ook bisschop van Rome, die zei in de wet, daar zie je al dat dat voorbereidt op genade. En later in het Nieuwe Testament weer, hoe de genade in staat stelt om volgens Gods regels, volgens de wet te gaan leven. Daarom hebben we ook afdeling 3 in de Heidelbergse Catechismus, die gaat over hoe we leven uit dankbaarheid. Als we dan bevrijd zijn uit het diensthuis der zonde, als Christus dat voor ons bewerkt heeft, als we dan gesterkt door onze doop het woord van God vertrouwen, geen ja maar zeggen, maar zeggen, Heer, ik kan er niet bij, als we ermee worstelen en help ons om u te vertrouwen, want u zegt het echt, zaligheid buiten onszelf zoeken in Christus, dan zing je ook met Psalm 18, ik heb u hartelijk lief, o Heere. En dan wil je doen wat Hij wil. Als je de verschijning van de Heer Jezus, de nieuwe meester, hebt lief gekregen. En daarover gaat het tweede punt van de preek. Die twee koninkrijken. Eerst Satan als meester of zelf op de troon van het eigen leven. En in de praktijk is er geen verschil. Maar nu onszelf verootmoedigen, weten dat in onszelf geen heil te vinden is, dat onze doop ervan getuigt dat de Heere ons desalniettemin in Christus wil aanzien. Nou, dat is bevrijdend. Dan heb je een nieuwe meester en dan mag je die nieuwe meester ook vertrouwen voor het uitleiden uit Egypte, dat uiteindelijk in orde komt in uw worsteling met de verslaving aan de zonde en zijn machten, ook in de vormen van andere mensen die de zonde dienen en die u misschien bedreigen. Nee, de nieuwe meester maakt vrij. En naarmate het duidelijk wordt dat u onder een nieuwe meester staat, zal uw omgeving dat ook respecteren, of ze ervan houden of niet. Maar als je leven met één been in het rijk van de duivel staat en met een ander been hier in de kerk van morgen, dat gaat natuurlijk niet werken. Kies dan heden wie gij dienen zult. Want de regels van de meester, van de Heer Jezus en van Farao zijn, zoals ze dat in Australië zeiden, mutually exclusive. Dat je kan niet linksaf en rechtsaf tegelijk slaan. Dat werkt niet. De Heer Jezus is Kyrios, dat was de grote belijdenis van de vroege kerk. Kyrios, dat is een Grieks woordje, dat betekent Heere. En het tegenovergestelde van een Heer, dat is een slaaf. Dat woord komen we ook steeds tegen in de brieven van de apostel Paulus. Jezus is Heere, wij zijn doulos, wij zijn slaaf. Dat betekent dat vanuit het nieuwtestamentische woordgebruik gezien de Heere Jezus alle recht gekregen heeft op uw leven. Daarom hebben we het vanmorgen ook beleefd, waar het mis is gegaan. Want de Heere heeft recht op onze gedachten, op onze daden, op onze woorden, op onze gehoorzaamheid, dat we hem ook dienen op zijn manier en niet op de onze. En als je dat begint te beseffen, dan is er ook bevinding van je eigen zondigheid in dat proces. En dan zie je hoe je tekort schiet. Als dat zelfs je gedachten raakt en al die andere dingen. Maar tegelijkertijd is het bevrijdend, omdat we niet leven vanuit, is het nou vandaag ongeveer goed gegaan, dan kan ik nou goed voelen over de Heere God en mijn eeuwige toekomst. Nee, ik voel goed over mijn eeuwige toekomst, omdat de Heere Jezus de prijs betaald heeft. En omdat ik in de praktijk van mijn leven hem volg op dat smalle pad met vallen en opstaan. Die zaligheid is niet in ons en zelfs niet in, uiteindelijk niet in wat we wel of niet doen, maar in hem. Ik zeg het met aarzeling in wat we wel of niet doen, u hoorde dat al een beetje, omdat natuurlijk zonder heiligmaking niemand het koninkrijk van God binnenkomt. De Heer die wil gehoorzaamheid. En als we falen, dan heeft hij daar oplossing voor, dan kunnen we op de knieën. Maar dat is dan ook nodig. Je kunt niet in zonde leven en tegelijkertijd door genade zalig worden. Nee, daar is verootmoediging voor nodig. Goed, dat kan soms op het allerlaatste moment voor je dood, maar alstublieft laat het niet daarop aankomen. Want misschien krijgt u die kans niet. En zelfs al krijgt u die kans wel, wat heeft de Heere dan aan uw leven gehad? Hij had u geroepen met uw doop om vrij te zijn, vrij om hem te kunnen dienen, zodat zijn koninkrijk zou vorderen in deze wereld. Maar er is niks van gekomen, want u hebt uzelf aan de duivel gediend. Dat is jammer. We bidden juist met het Onze Vader dat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. De Heere, als de baas, zo zouden wij dat vertalen, die mag zeggen wat wij doen en denken moeten met ons leven. Dus dat is niet goedkoop. In het evangelie gaat het niet om ons en om onze zaligheid in de eerste instantie, maar gaat het om het recht van de Heere als schepper op zijn schepselen. Al zo lief had God de wereld, de hele kosmos, alles wat erbij hoort. En wij als mensen waren de kroon van de schepping, we stonden daarboven en we hebben het keer op keer verpest. Met de zondeval, vervolgens met de tijd daarna, dat het zo erg raakte dat de Heere zei, nou dit is zo verschrikkelijk, ik ga de mens verdelgen van de aarde. En in zijn genade Noach en de ark en de 8 zielen toen doorgeleid heeft. Dat brengt me bij 3 beelden die ik u graag vanmorgen wil doorgeven over het werk van de Heilige Geest in de Bijbel en nu. Zodat u begrijpt hoe de Geest werkt en wat hij doet. Het eerste beeld, dat hangt samen met de ark waar we het zojuist over hadden. De Heere God met zijn oordeel over de hele wereld, letterlijk. De wateren boven de hoogste bergen, alle leven vernietigd, alles wat onder de mens als kroon van de schepping stond, werd ook uitgewist. Dat is zeg maar de verbondsmatige wijze waarop de Bijbel naar de schepping kijkt. Niet alleen onze ziel en individualistisch, heb ik nou iets goed of verkeerd gedaan? Nee, het verbond, ik en mijn huis en ook wij de hele schepping. En daarom in Romeinen zucht het schepsel mee tot de openbaring van de Zonen Gods. Dat God weer met zijn doel gaat komen tot de schepping. Dat de hele schepping de Heere weer zal verheerlijken. De Schotse reformatie die had dat ook heel mooi door. En de Westminster Divines met de Westminster Confessies, een soort van equivalent van onze Heidelbergse catechismus en Dordtse leerregels. Weet u wat daar het allereerste artikel is? Niet mijn troost in leven en sterven, maar what is man's chief purpose in life? To glorify God and to enjoy him forever. Wat is het hoofddoel van ons menselijk leven? Om God te verheerlijken. En ja, als je dan letterlijk vertaalt en hem te genieten, zeg maar de goedgunstigheid en hoe mooi en zuiver de Heere is, dat je dat alles vindt en dat je daarna wil uitstrekken. Ja, door een tijdje aards ongemak heen, maar dan toch naar wat voor ligt, naar de prijs der roeping Gods. Daarmee dat die toorn van God uiteindelijk gestild wordt, zien we een beeld in de Bijbel wat ook later dan voor de Heilige Geest gebruikt wordt, namelijk dat van de duif. Misschien hebben jullie er wel een tekening van gemaakt op school. Zo'n witte duif met een mooi groen takje in zijn bek, dan komt hij terug naar de ark. En wat betekent dat? Dat de Heere God niet meer kwaad is. Dat hij gestopt is met zijn oordeel. Dat de wateren gezakt zijn, de toorn des Heeren gestild. En dat de Heere een nieuw begin maakt met de nieuwe mensheid die hij uit genade in het oordeel gespaard heeft. Noach en de zijne. De vredesduif. We kennen het woord nog. De oorlog tussen God en mens is gestopt, zijn toorn gestild. Het Oude Testament met Noach ziet er al op vooruit met wat er later in Christus gaat gebeuren. Daarom als Christus, de Heer Jezus, in de volheid des tijds naar de aarde komt en zijn bediening begint, wat gebeurt er dan? Dan wordt hij gedoopt om alle gerechtigheid te vervullen en daarbij daalt de Heilige Geest neer in de vorm van wat? De vorm van een duif, hè? De toorn van God wordt gestild door de bediening van de Heer Jezus die zijn leven geeft als losprijs voor velen. Daarbij is de Heilige Geest en zijn werk betrokken. Die neemt dat werk verder, die past het toe op uw en op mijn leven. En hij gebruikt de sacramenten daarbij en de prediking van zijn heilig woord. De Heilige Geest als duif, laat u met God verzoenen. Zijn toorn is gestild door Christus. Een tweede beeld wat we aantreffen, eigenlijk door het hele gebeuren van de schriften heen, is dat van olie. U hebt er vast al eens over gezongen, de olie die over het hoofd van Aaron, zeg maar door zijn baard heen, neerdruipt. In de wetten van Mozes komt die olie, met name olijfolie, ook terug. Daar wordt bij de dienst van de Heere God, daar worden, zeg maar, alle dingen in de kerk, die werden dan besprenkeld met olie. In de tempel, in de tabernakel, om daarmee duidelijk te maken, dit is afgezonderd, dit is geheiligd voor de Heere God. Dit is voor hem bestemd. En dat beeld van olie, dat hangt samen met, niet alleen met het dienen van de Heer in de kerk, maar ook met je leven in de openbare samenleving. Daarom werden koningen ook gezalfd. Jullie onthouden dat nog van David. Toen hij nog een jongen was, herdersjongen bij de schapen was, toen kwam Samuel langs bij zijn grote broers en één voor één. Nee, dat was hem niet, maar David wel. Werd hij toen meteen koning, toen hij gezalfd werd? Want er ging toen ook olie over zijn hoofd. Dat is hoe Samuel het deed, uit die ramshoorn geloof ik. Kieperde die om en zo, over Davids hoofd. Zo zeker als hij die olie over zijn hoofd kreeg, zo zeker was David afgezonderd om namens de Heere zijn volk te gaan leiden, te regeren tot Gods eer, volgens zijn wetten. Gehoorzaamheid aan de Heere God. Dus aan die twee beelden binnen de olie, afzondering en gehoorzaamheid. De Geest zet ons apart voor het Koninkrijk van de Heere God en leidt ons ook in gehoorzaamheid en leidt ons leven ook naar zijn bestemming. Er waren 1000 angsten en doden die David moest uitstaan voordat hij koning werd, maar de Heere was getrouw door het werk van zijn Geest en David werd koning. Die olie, die kan je ook aansteken met een lucifertje, dan gaat het branden. Als je dan een lont hebt en een bakje, dan heb je een olielampje. Dat is wat ze vroeger gebruikten. En in het Midden-Oosten was dat niet met walvistraan, dat was tot, zeg maar, de benzine, de petroleum ontdekt werd. Was dat ook hoe wij onze olielampjes licht gaven. Dus er is menig walvis gesneuveld. Gisteren heb ik een dagje meegevaren op een driemaster die oorspronkelijk een stoomboot was. En bedoeld voor de walvisvaart. In 1927 gebouwd, zo'n ijzeren boot met een extra sterke voorkant met allerlei extra balken omdat het door het ijs moest kunnen bij de Noordelijke IJszee. En ook dikke vensters, daarbij de kajuit. Maar verder was dat helemaal herbouwd tot zeilschip. Ja, dat was voor de olie. In die tijd al niet meer voor olielampjes, maar goed. Olie geeft dus licht. Dat is ook op de Pinksterdag. Als wij daar hadden gezeten met de associatie van vuur, dan denken we, oeh, brand en zo. En in die categorieën. Maar zo keek een Joodse gelovige daar niet tegenaan. Olie en licht, dat hing samen. De zevenarmige kandelaar, de opening van uw woorden, geeft licht. U hoort het al, welk beeld hier betrokken is. Op de hoofden van de mensen met Pinksteren komen tongen als van vuur. Dat is niet toevallig dat het op hun hoofd is. En dat is niet toevallig dat het tongen zijn. Want de tong van een vlam die licht geeft met het olielampje, dat is de symboliek die hier bedoeld is. De opening van Gods woorden, het licht van Gods waarheid dat neerdaalt en verspreid wordt, te beginnen in Jeruzalem en dan ook over de hele wereld. Bij al die dingen is de Heilige Geest betrokken. Daarom zien we dat, de Heilige Geest als duif en vredebode, de Heilige Geest en de olie voor de afzondering en vordering van Gods Koninkrijk en heilige dienst. En ook dat zijn waarheid verspreid wordt, de kennis van de Heere over de ganse aarde, zoals de wateren de zee bedekte met Gods der zee, de wateren van Gods oordeel de aarde bedekte in Genesis 8. Die twee tegenpolen zie je ook tussen Jesaja en Genesis. Dat uiteindelijk de aarde vol zal zijn met de kennis des Heren. Diezelfde aarde die eerst zo door hem vervloekt moest worden, dat alleen maar zijn oordeel daarop kon rusten. Nou, het is het werk van Christus dat het mogelijk maakte. En de Heilige Geest die dan doorgaat met het koninkrijk vestigen van de Heren in onze harten en in de gehoorzaamheid van onze levens. Daarom, dat helpt u vast ook bij het lezen van het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in de eerste Johannesbrief. Daar zien we dat Johannes spreekt over Christus en Antichrist. Over christenen, mensen die de Heer Jezus volgen, die hem dus zien als curios en zeggen, ja, u hebt het voor het zeggen. En de antigezalfde, de mensen die het koninkrijk dat tegen het koninkrijk van Christus is opgezet, volgen. Die zijn dus gehoorzaamheid aan een andere meester. Uiteindelijk zou wij zeggen aan de duivel. Dus die twee koninkrijken, die zijn er vanaf de val van de mensheid met het zaad van de vrouw tot in het Nieuwe Testament, tot nu toe. Dus dat blijft een strijd. Een strijd om uw ziel, een strijd om uw leven, de vordering van het koninkrijk op aarde. En we weten dat het niet perfect gaat in het hier en nu. Jacobus zegt, we struiken alle in velen, maar dat beginsel van de gehoorzaamheid, dat moeten zij. Dan is er ook tot slot de toekomst van het werk van de geest. Even terug naar het Oude Testament. Het werd ook wel het feest van de eerstelingen genoemd. Waarom? Pinkster was eigenlijk een oogstfeest. En je had in het Oude Oosten twee oogsten. De eerste was aan het begin van het seizoen. Kon veelbelovend zijn, hadden ze alvast wat om te eten en zo. De natuur die ze vrucht geeft. En dat werd gevierd en de eerstelingen daarvan werden opgedragen aan de Heer. We hebben het uit uw hand ontvangen, dus dat vraagt om dankzegging. Maar Pinksteren was niet de eigenlijke oogst. Het was een voorbode. Het was een eersteling. En nu zijn de Bijbelvaste mensen onder u aan denken aan het Nieuwe Testament. Wij die de eersteling des geestes ontvangen hebben. Dat is dus ook een soort van aanbetaling. Je ziet dat het werkt. De Heer is bezig en nu is het nog in een gevallen zondige bediening. Dus we maken fouten, we moeten om vergeving vragen, al dat soort dingen. Er is nog ziekte, er is nog dood. Maar het is belovend. Want dit is het einde niet. Het blijft niet hier steken. Het gaat toe naar de grote oogst van Loofhutte, van het einde van het jaar in september, als het koren binnengehaald is en al die andere gewassen in grote mate en er weer genoeg is om de winter door te komen. Dat beeld zien we terug als belofte. Het werk van de geest, dat stopt niet hier in gebrokenheid, dat gaat toe naar de dag waarop God alles en in alles zal zijn, waarin er geen rouwklacht meer zal zijn, die zal wegvluchten, waarin de dood verdwenen is en er alleen maar heiligheid en reinheid en zuivere liefde zal zijn en onze talenten op die manier gebruikt zullen worden, dat we zullen heersen met Christus tot in eeuwigheid. En als je als koning heerst, dan heb je een heleboel werk, want koningen die hebben en die hadden het druk, vooral in de antieke oudheid. Maar dan gebeurt dat op zo'n manier dat het volledig tot eer is van Gods naam. En het mooie is dat we vanmorgen kunnen terugkijken naar het Oude Testament. Wat heeft de Geest daar gedaan? Hoe verafschaduwde dat wat er in het Nieuwe zou gebeuren? Hé, dat is ook gebeurd. En daar op de Pinksterdag en daarna zaten ze nog met een relatief klein groepje mensen bij elkaar. Want zelfs 3000, ja, dat is een mooie bekeringsgeschiedenis, maar wat is dat op miljoenen? En daarvoor zaten ze nog angstig weggekropen voor Pinksteren, bang voor de Joden enzovoorts. Maar dan zie je wat de Heere God met zijn geest en woord gedaan heeft. Zoals hij belooft dat in Genesis, in Jesaja, door dat Oude Testament heen, dat hij dat is gaan doen in het Nieuwe Testament. En dat er, nu wij terugkijken, gebeurd is wat menselijk toen waarschijnlijk voor onmogelijk gehouden is. Dat het Koninkrijk van God, verspreid door eenvoudige mensen zonder macht, de grenzen van de wereld zou bereiken. In Tasmanië heb ik letterlijk aan de andere kant van de wereld, aan de uiterste der aarde, verder kan je niet, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, daar is het ook gekomen. Daar is de lof van de Heer gezongen, zijn evangelie bekendgemaakt. Dus je kunt zien, als je buiten jezelf je heil in Christus zoekt, dat het werk van de Geest in waarheid te vertrouwen is. Door duizenden jaren van wereldgeschiedenis heen. Daarom, als slotboodschap van morgen, als u nog met twee benen in verschillende koninkrijken staat, geef het ene op. Het is veel gemakkelijker leven. Bevrijd van uw zonde. Bevrijd tot de mogelijkheid om de Heere achterna te gaan. Zijn koninkrijk is een koninkrijk dat ik vanmorgen bij u mag aanbevelen. Zijn last is licht, zijn juk is zacht. Het pad is wel smal, maar het gaat de goede kant op. Het alternatief is dat u zich niet laat leiden door zijn woord en geest. En dan is de boodschap één die ik ook moet doorgeven. Wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus als u twijfelde bij Heidelbergse Catechismus zondag 20, en u twijfelt aan het eind van de preek nog, dan moet u op uw knieën. Amen.